We lezen Johannes 21, vers 1 tot 19. Johannes heeft daarvoor verteld dat de Heer Jezus twee keer aan de leerlingen is verschenen. Eén keer zonder Thomas en één keer met Thomas. En dan gaat hij verder en zegt hij hierna, verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas. Dat betekent tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan. Hij gaf hen ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgewekt. En toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen, waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en je ging waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Heeft Pasen je leven veranderd? Of heeft het uw leven veranderd? Ik schat zo in dat voor de meesten die hier vanmiddag zijn, het niet de eerste keer is dat je Pasen viert. En daar worden geweldig grote dingen over gezegd in de Bijbel. We zingen met elkaar geweldig grote dingen daarover. Er worden ook grote dingen over gezegd in de preek. Pasen maakt alles anders. Maar is dat nou ook echt zo? Ook buiten dit gebouw? In je gewone dagelijks leven. Heeft Pasen dan invloed op wie je bent? En verder nog, niet alleen je eigen leven, maar heeft Pasen de wereld nou veranderd? En daarover gaat het verhaal wat we zojuist lazen. Het licht van Pasen schijnt over het gewone leven. Het licht van Pasen maakt ook dat hele gewone, frustrerende leven soms, saaie leven soms, anders. Alles wordt anders. En dan gaat het niet alleen maar om grote, heftige dingen, hè, dat we Pasen kunnen verbinden aan leven en dood, aan sterven bijvoorbeeld. Wel belangrijk. Maar het gaat ook over het gewone leven. Johannes vertelt dat Simon Petrus voorstelde aan de andere leerlingen om samen maar eens te gaan vissen. Jezus is twee keer aan de leerlingen verschenen. Twee keer hebben ze gezien dat alles anders wordt, maar nu gaan ze gewoon vissen. En je vraagt je af, wat is dat toch? Weet Petrus het ook niet zo goed, want ze zien Jezus maar niet meer elke dag en ze leven niet meer met hem zoals vroeger. Weet hij geen raad met zichzelf? Hij gaat maar vissen. En er gaan een aantal leerlingen met hem mee. En over dat gewone vissen in de nacht schijnt het verhaal van de opstanding van Jezus. De opstanding gaat over het hele leven, niet alleen over straks, dat als Jezus terug zal komen, dat wij ook zullen opstaan. Het gaat niet alleen over mijzelf, maar het gaat over deze wereld ook. Deze wereld met nachten waarin je soms een hele nacht aan het vissen bent en helemaal niks vangt. Het licht van de opstanding schijnt ook over het leven waarin ruzies zijn in je huwelijk. Of de verveling die je soms voelt bij je werk. Of het schaamtegevoel dat je hebt omdat je geen werk hebt. Het plezier dat je maakt met je vrienden. Het ontbijt dat je snel nog even opeet. Als het waar is wat we zeggen, dat Jezus opstanding en Jezus zelf te maken heeft met heel ons leven, dan ook en juist ook met al die hele gewone dingen. In dit verhaal nodigt Johannes, de Heilige Geest zou je kunnen zeggen, je uit om het licht van de opstanding te laten schijnen over dat gewone leven. Nou, dat is nog niet eenvoudig. Om dat gewone leven te verbinden aan die opstanding. En stel je Petrus en die discipelen daar eens voor. Die hebben een nacht gevist. Een nacht lang hebben ze geprobeerd wat te vangen. En ze hebben hun netten uitgegooid. En wie wel eens een keer een nacht op is gebleven en heel de nacht buiten, die kan zich een beetje voorstellen hoe je aan het eind van zo'n nacht voelt. Op een of andere manier krijg je het altijd koud. Hoeveel kleren je ook aantrekt. En je wordt er chagrijnig van een hele nacht opblijven. Zeker als je niks vangt. En je wordt geïrriteerd. Je ergert je meer aan elkaar. Ah joh, trek dat net dan ook eens wat beter aan. Ja, we moeten toch ook niet hier vissen, dat hadden we daar moeten doen. Dat was toch een betere plek, ik zei het toch. En zo gaat dat na verloop van tijd. Op het begin ben je nog aardig, maar aan het eind, dan heb je het wel gehad met elkaar. En dan, terwijl die discipelen daar moe, gefrustreerd, chagrijnig misschien, in die boot zitten, gaat de zon op. Toen het ochtend was. Toen het eindelijk ochtend was. Nu konden ze stoppen met vissen. Daar is de zon. De zon die opgaat over het meer van Galilea. Teken van nieuw licht en nieuw leven. En ik heb me laten vertellen, ik ben zelf nooit in Israël geweest, dat dat een spectaculaire gebeurtenis is als de zon opgaat over het meer van Tiberias, het meer van Galilea. Het schijnt geweldig te zijn. Je kunt het gratis zien als je er bent, maar als je ervoor zou moeten betalen, zouden veel mensen het ervoor over hebben. Het is prachtig. Nou, als die zon dan opgaat over het meer van Tiberias, dan staat Jezus daar aan de oever. Jezus zelf, de zon van de gerechtigheid. Opgestaan, die nieuw licht in een donkere wereld laat schijnen. Hij wordt de morgenster genoemd, het signaal van dat het licht gaat worden. Hij gaat op, hij is daar, bekijk de wereld met andere ogen. Bekijk het leven met nieuwe ogen. Ga op een met een ander perspectief naar de dingen kijken. Laat het niet afhangen van jouw inzet en jouw werklust. Of van de resultaten die je boekt. Of die je juist helemaal niet boekt. Het gaat niet om jouw geploeter en jouw gezwoeg. Niet wat jij presteert is bepalend. Dat zit in dat verhaal met die discipelen die daar heel de nacht bezig zijn geweest. En het heeft ze niks opgeleverd. En ze worden er moe en chagrijnig van. Want dan vangen ze opeens 153 vissen. Gooi je net aan de andere kant uit. Dat doen ze en ze vangen vissen. En Petrus heeft het gauw door. Hij hoort het van die andere leerling. Het is de Heer. En Petrus, altijd al impulsief, altijd haantje de voorste, die denkt, ik moet erbij zijn. En hij springt overboord. Het is eigenlijk ook grappig verteld. Hij springt overboord, want de rest van de leerlingen, die Petrus notabene had gevraagd om te vissen, het was zijn plan geweest, die moeten zich maar even zien te redden met die 153 vissen. Hier moet hij bij zijn. Jezus, geweldig. De opgestane die de macht kennelijk heeft om in één keer een hele school vissen zo in zijn netten te laten zwemmen. Tegelijkertijd is er wel iets wonderlijks met Jezus aan de hand. En Johannes schrijft, als ze dan aan wal zijn en Jezus zegt kom, eet iets, dan staat er geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Als je erover nadenkt, is dat een hele vreemde zin. Als ik hier iemand ken en ik ontmoet hem, dan is het niet, dan ga je niet vragen wie het was, want ik weet dat wie het is. Dat zet je er normaal niet bij. Dus er is iets aan de hand. Ze begrepen wel dat het de Heer was. Ze vroegen niet aan elkaar wie is het. Maar hij was anders dan anders. Het was niet alsof je hem gewoon elkaar tegenkwam. Hij was anders dan je had gedacht. Anders dan ze hadden verwacht. Ja, het is de Heer, maar hij is anders. En dat is bij ons niet anders. Dat is nog steeds zo. De Heer belooft ons dat Hij bij ons is. Tot aan het eind van de wereld. Dat Hij in ons midden is. Dat we Hem ontmoeten. Maar heel vaak anders dan we hadden gedacht. Heel vaak niet door een geweldig wonder wat je nooit had verwacht. Ik zeg niet dat dat niet gebeurt, maar meestal gaat het niet zo. Veel vaker ontmoet je Jezus door een aardige buurvrouw die je helpt als je het net even nodig had. En heel vaak ontmoet je Jezus niet omdat iemand anders jouw problemen oplost of omdat Jezus jouw problemen oplost. Veel vaker belooft Jezus zul je hem ontmoeten in mensen die jouw hulp juist nodig hebben. Jezus ontmoet je soms in de gevangenis. Mensen die alleen gelaten worden. Misschien in die man of die vrouw die daar bij de supermarkt een straatkrant staat te verkopen. Misschien zie je daar wel iets van Jezus in. Je had het niet verwacht. En je had het niet gedacht. Maar Jezus heeft dat gezegd. En Matteüs 25, lees het nog maar eens na. Juist in al die mensen die er niet bij horen, die niks hebben, die hulp nodig hebben, juist daarin ben ik aanwezig. En juist in je zorg voor die mensen, zorg je voor mij. En soms kun je dat ook ervaren. Als je dan inderdaad samen optrekt met mensen die hulp hard nodig hebben, dan ontmoet je daar opeens iets van Jezus. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld zijn aanvaarding van mensen. Onbevooroordeeld. Je hoeft je niet meer te presteren, je hoeft je niet meer te bewijzen. Je bent gewoon welkom. Dat is wat mij overkwam toen ik, of verschillende keren, toen ik mensen bezocht die bezig waren met opvang van dak- en thuislozen. Als je daar dan komt, dan zijn daar mensen die stinken, die zien er niet uit, praten soms raar, en zo kan ik nog wat lelijke dingen erover zeggen. Maar gek genoeg ontmoet je juist daar soms Jezus. Ik was daar niet op bedacht, maar juist daar, in het feit dat ze niet iets van mij verwachten, geen oordeel hebben, of in het feit dat ze juist zorg voor anderen verwachten, en dat die ontstaat, dat de mensen gaan zorgen, ontstaat er iets van gemeenschap, wordt er iets van Jezus zichtbaar. In het gewone leven, totaal onverwacht. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Dat kan nog steeds gebeuren. Jezus vraagt in dit verhaal om vis. Hij lijkt hulp nodig te hebben. Maar hij is niet afhankelijk van ons. Het ging er niet om dat ze gingen vissen. Hij had dat niet nodig. Het ging er niet om dat ze vreselijk hard hun best deden. Dat leverde allemaal niks op. En we zeggen wel eens, Gods handen zijn mensenhanden, zijn onze handen. En het is ook zo. We mogen ons nooit van onze zorg aan onze naasten onttrekken, omdat we denken, God zal wel zorgen. Maar tegelijk is het ook niet waar. God is niet afhankelijk van ons. God heeft onze handen niet nodig. Er is al lang brood en vis. Er is al te eten, als ze daar komen. Heel vaak heeft God al gezorgd als wij denken dat we nog moeten zorgen. En Jezus nodigt ze bij zich om het vuur heen. Kom maar zitten, kom maar eten. Eet maar samen met mij. En dat moet een geweldige maaltijd geweest zijn, denk ik. Om samen met Jezus na een nacht vissen, waarin je koud en nat en gefrustreerd en chagrijnig bent geworden, om met Jezus daar om een vuurtje te zitten en samen brood en vis te eten. Dat moet een feestmaal geweest zijn. En dat doet denken aan wat veel profeten zeggen, dat als de Messias zal komen, dat hij een feestmaaltijd zal aanrichten. Dat hij uit zal delen van luxe en van rijkdom. En zo begon Jezus volgens Johannes zijn werk ook met een grote maaltijd. De bruiloft te Cana, waar hij zorgde dat er meer dan genoeg van de allerbeste wijn was. Bij de Messias zijn is met hem feest vieren. En dat hebben jullie vanochtend en dat doen we vanmiddag ook. Een feest vieren dat hij is opgestaan. En christenen beginnen sinds Jezus opgestaan de week met een dag feest vieren. Ik weet niet of u dat zo beleeft, ik hoop het. Hè. Zondag als een feestdag. Maar zo is die bedoeld in elk geval. Als een dag om feest te vieren. Eerst maar eens feest vieren. Dat is de omgekeerde wereld, hè? Dat doe je normaal niet. Je gaat niet, voordat je naar school gaat, je vieren dat je geslaagd bent. Nee, je moet eerst 4, 5, 6 jaar hard werken en dan aan het eind, dan kan je een feestje vieren. Je gaat niet, voordat je met je werk begint, feest vieren. Nee, als je dan een hele carrière erop hebt zitten, dan hou je een groot feest. Nou, bij de Heer Jezus doen we het precies andersom. We beginnen met feest vieren. De rest komt erna wel. Maar eerst bij Jezus zitten, samen feest vieren, samen maaltijd met hem houden. En dan komt de rest vanzelf wel. Het gaat niet om onze prestaties. Het gaat om wat hij gedaan heeft. En vier dat maar gewoon. En ontvang je daar je energie van. Alles wordt anders door de opstanding. Ja, hoe werkt dat dan? Hoe wordt dan precies alles anders? Nou, het heeft in elk geval te maken met anders kijken naar de dingen. En niet meer zelf moeten presteren, maar eerst maar eens kijken naar wat Jezus gedaan heeft. En daar maar eerst eens blij van worden, daarvan genieten. En feestvieren mag dan ook heel praktisch. Ook met lekker eten en drinken en alles wat erbij hoort. Het is ook iets, ook nog wat anders wat je hier ziet. Het is herstel van het leven. En Petrus' leven wordt hersteld door de opstanding van Jezus. En Petrus had 3 keer gezegd. Die man. Nee, sorry, die ken ik niet hoor. Daar heb ik niks mee te maken. 3 keer. En toen keek hij de Heer aan. De Heer keek hem aan. Toen kraaide er een haan en toen liep hij naar buiten en hij huilde bitter. En ergens op de achtergrond lijkt Johannes te suggereren, moet dat nog in Petrus hoofd aanwezig zijn? Jezus is opgestaan en dat is geweldig en het is fantastisch en het is bijzonder. Maar toch. En dan, na de maaltijd, loopt Jezus kennelijk met Petrus langs het strand van het meer. In vers 20, dat hebben we niet gelezen, daar staat toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde. Dus kennelijk loopt Jezus, Jezus gezegd, Petrus kom eens. En ze maken samen een wandeling langs het strand. En dan zegt Jezus, Petrus jongen, wat heb je nou gedaan? Ik had het je nog zo gezegd. Je zult me 3 maal verloochenen, je zult helemaal niet voor me sterven. Petrus, hoe kon je? En niet 1 keer, maar 3 keer. Nou, sommige mensen beginnen al driftig in de Bijbel te kijken. Zegt hij dat echt? Nee, dat zegt Jezus inderdaad niet. Ik had het niet gek gevonden. Ik had het wel verwacht. Maar Jezus begint heel ergens anders. Hij zegt, houd je van me. Petrus, houd je van me. Hij geeft Petrus de gelegenheid om zich opnieuw uit te spreken voor zijn Heer. Ja, Heer, ik hou van u. En dan zegt Jezus niet, nou, Petrus, dat zeg je nou wel. Maar ja, weet je nog, vorige keer zei dat je voor me zou sterven. Daarna heb je me verloochend. Dus wat kan ik dan nu verwachten als je zegt dat je van me houdt? Meen je het nu wel? Jezus zegt, Petrus, als je van me houdt, als je echt van me houdt, dan heb ik werk voor je te doen. En niet een werkje. Niet iets kleins, wat je Petrus nog wel kan toevertrouwen, ook al kan je Petrus niet helemaal vertrouwen. Nee, Petrus krijgt de opdracht om de kudde van de Heer te hoeden. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammen. Wijd mijn schapen. Christus geeft Petrus het mooiste, het kostbaarste wat hij heeft in de handen van iemand die hem verloochend heeft en die nu zegt, ja, maar ik hou toch van u, Heer. Notabene, waar Jezus voor gestorven is, waar hij zijn bloed voor gegeven heeft, waar het allemaal om gaat in de Bijbel en volgens de Bijbel in de hele geschiedenis, namelijk dat Jezus zijn bloed geeft voor mensen en om deze wereld te redden, dat geeft hij allemaal in de handen van Petrus en zegt, alsjeblieft, zorg jij er maar voor. Je hebt me verloochend, maar ik vertrouw je toe. En uit de vergeving van de Heer Jezus die daarin spreekt, vloeit ook gelijk werk uit voort. Dat is de kracht van de opstanding. De opstanding zet mensen in beweging. En we vieren feest samen om te vieren wat God gedaan heeft. Maar niet om daarna stil te blijven zitten en onze roes uit te slapen van het feest of zo. Nee, dat zet ons aan het werk. Dat feest van Jezus, van wat Jezus gedaan heeft, daarmee zegt Jezus, en ga er wat mee doen. Als jij van me houdt, als jij onder de indruk bent van wat ik gedaan heb, hoe ik me opgestaan uit de dood, hoe ik mijn leven heb gegeven, dan schakel ik je in. Doe mee. En het is geen gemakkelijk verhaaltje. Het is geen niet gemakkelijk. Het gaat niet vanzelf. Want wat zegt Jezus tegen Petrus? Iemand anders zal bepalen waar jij heen gaat. Ik vergeef je, je mag erbij horen, maar nu zal iemand je binden. Dat is een verhaal wat hoort bij het leven van Christus. Ze vieren feest met Jezus, ze zijn onder indruk wat ze gedaan hebben. Ze zeggen, en nu wil ik daar ook helemaal voor leven. Daar nodigt Jezus ook voor uit. En dan zegt hij ook, en geef je leven er maar voor. Hou je leven niet vast. Dat hebben we gezien, dat werkt niet. Heel hard jezelf inspannen, heel nacht hard vissen. Dat kun je allemaal proberen, maar als het daarvan af moet hangen, dan lukt het soms en soms lukt het ook niet. Maar laat je nou eerst leiden door mij. En dat zijn soms radicale keuzes. Petrus, vertelt de kerkgeschiedenis, is uiteindelijk aan het kruis gestorven. Wat overigens geldt voor bijna alle apostelen. Allemaal zijn ze de dood gestorven omdat ze bij Jezus hoorden. Ik las laatst het verhaal van een pater in België. Hij vertelde dat, het was een interview, is al lang geleden, hij had een verkering met een leuk meisje. Maar hij voelde zich geroepen om naar het seminarie te gaan, om priester te worden. En toen hij daar zat en had gestudeerd, toen werd hij naar Congo gestuurd. Ver weg. En daar heeft hij zijn leven lang hard gewerkt. Iemand anders bepaalde waar hij heen ging. Wat zie je van de opstanding? Wat zie je van het werk van de opstanding? Ja, ook dat. Dat de levens van mensen veranderd worden. Dat mensen geroepen worden. En dat mensen niet meer zelf bepalen waar ze heen gaan. Ik probeer het zelf koste wat kost te regelen en wat van mijn leven te maken. Maar die hun leven uit handen geven en zeggen, Heer, als u alles anders maakt, maakt u dan ook mijn leven anders. Koste wat het kost. Mensen die het allemaal net anders gaan doen. En dan kan je denken aan grootheden als Martin Luther King of aan Moeder Teresa. Maar je kan ook denken aan een directeur die ik een tijdje geleden ontmoette. Die was directeur van een zorginstelling. En dan zit je in een bepaalde schaal en dan heb je recht op een bepaalde leaseauto. En die zei, ik wil die leaseauto helemaal niet. Ik wil een auto met 4 wielen en zo had hij nog wat eisen, geloof ik. Maar verder niet zoveel bijzonders. En doe die maar voor mij. Nou, dat bleek nog heel gedoe te zijn om zo'n auto te krijgen. Want je hebt toch recht op dat? Oh. Gebruik dat geld maar voor de zorginstelling, voor de mensen die zorg nodig hebben. Of mensen die niet meer hun eigen leven willen leiden en zelf het willen maken. Dat kunnen zijn mensen die hun carrière opgeven, niet die top halen, omdat ze ook wat voor anderen of veel voor anderen willen betekenen. Het kunnen mensen zijn die met pensioen zijn en dan niet zeggen, nu ga ik van het leven genieten, maar zeggen, en nu kan ik mij misschien wel meer dan vroeger inzetten voor anderen. Niet meer zelf bepalen waar je heen gaat, is ook simpelweg zondagochtend uit je bed komen en naar de kerk gaan en hier zitten en God prijzen, zijn woord horen, je daarna willen richten. Ook dat is de opstanding. Jouw leven wordt anders. Zie je leven in het licht van de opstanding. Laat ook je gewone leven veranderen door de opstanding. En ik begon met de vraag, hoe heeft Pasen nu je leven veranderd? En dan, nou ja, ik kan dat niet voor jullie allemaal persoonlijk beantwoorden, dus dat is vooral een vraag ook om daar zelf nog eens over na te denken. Naar aanleiding van dit verhaal wat Johannes ons vertelt, hoe heeft dat mijn leven nou veranderd? Maar ik geef je een paar dingen mee. Allereerst heeft Pasen te maken met het begint met feestvieren. Dat is een van de geweldige dingen die we in de kerk doen, dat we beginnen met zondag. Dat is in onze agenda's niet altijd meer zo. En nou ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Maar wij zeggen de eerste dag van de week is zondag. Je begint met gewoon niks doen. Niet bij onze prestaties, het begint bij wat Jezus gedaan heeft. En daarna mogen wij ook wat gaan doen. Mogen we ook wat gaan doen, dan krijgen we zelfs de opdracht om voor God te gaan leven. En let wel, het een kan niet zonder het ander. We kunnen niet alleen maar feest vieren, want dit is de hemel nog niet. En wij zijn nog niet volmaakt. Als we alleen maar feest gaan vieren als kerk, alleen maar ons richten op hoe mooi en hoe goed God is, maar verder blijven zitten waar we zitten, dan wordt uiteindelijk de kerk gezapig. We kunnen een prachtige kerkdienst hebben, maar het zout verliest zijn kracht, zegt Jezus. En de andere kant is ook waar. We kunnen geen kerk zijn zonder feest. Want als we alleen maar hard aan het werk gaan, want de Heer roept ons om ons leven voor Hem te geven, dan eindigen we in wetticisme, in altijd maar hard werken en altijd maar meer en altijd maar beter. En laten we niet meer zien wie de Heer is. De blijdschap omdat Jezus leeft, dat Hij alles nieuw maakt, dat maakt het leven anders. En ik hoop dat het ook het leven anders maakt op die hele gewone saaie moment. Dat je dan soms kunt bedenken, oké, dit is een saai of een vervelend moment, maar Jezus maakt alle dingen nieuw. Het hangt niet meer af van mijn geploeter. Misschien heb ik een frustrerende dag gehad die niks opleverde, maar dat is uiteindelijk niet bepalend. Dat Jezus alles nieuw maakt, dat heeft te maken met hoe je naar jezelf kijkt. Ik ben niet allereerst schuldig. Ik ben niet allereerst een mislukkeling. Onbelangrijk. Te weinig gelovig of te weinig christelijk. Ik ben allereerst geroepen door Jezus. Die vraagt, heb je mij lief? Heb je mij lief? Dan schakel ik je in. Dan kan ik je goed gebruiken. En ik doe ertoe. Ook al heb ik dat gevoel niet, ook al heb jij dat gevoel niet, voor Jezus doe je ertoe. Hij roept je. En het belangrijkste wat je hem te geven hebt, is niet iets wat je niet kunt, iets wat je niet hebt. Maar dat is je liefde. Pasen verandert ook hoe je naar anderen kijkt. Want als ik ertoe doe, omdat ik door Jezus geroepen ben, dan doen jullie er allemaal toe. Dan is er niemand die onbelangrijk is, of die toch niks klaarmaakt, of die toch altijd tegenvalt, of die niet doet wat hij zegt. Dat bepaalt dan niet meer wie je bent. Maar Jezus, opstanding bepaalt ook wie die ander is. Ook die ander is een mens tegen wie Jezus zegt, heb je mij lief? En tenslotte bepaalt dat ook mijn houding naar iedereen die Jezus nog niet kent. Ook hen nodigt hij uit om met hem te leven. Ook aan hen wil hij vragen, heb je me lief? Zij moeten het ook weten, dat er licht schijnt in de donker. Dat Jezus alles anders maakt. Amen.